met mij meeblazen naar Psalm 139. Ik hoef geen Engels te praten. Hè? Wij in Nederland. Psalm 139, vers 1 tot 6. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd, want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achter en van voren, en gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Nu, voor de een is dat misschien beangstigend, voor de een is dat misschien beknellend, voor de ander is dat heel bevrijdend, rustgevend, vertroostend. Van hoe gaat de Heer met mij om? Als de Heer alles van mij kent, als Hij mij diepste binnenste kent, als Hij mijn handelen kent, mijn gedachten al kent van tevoren, ja, waar heb ik dan nog iets te zeggen? En dat is waar ik mee worstel in mijn leven, is van hoe werkt de Heer in mijn leven? Hoe geef ik hem de zeggenschap die hem toekomt? De soevereiniteit van God. En waar plaats ik dat in mijn leven? En dat is waar ik mee worstelde al jaren. Van de ene week gaat het goed en de andere week ben ik weerspannig of opstandig. En trots, hoogvaardig. En dan, ja, dan wil ik het allemaal zelf aankunnen en wil ik het zelf oplossen. En waar plaats ik de Heer? Ook in mijn ziek zijn, hè? En in mijn invaliditeit zijn, en noem maar op. Je leven staat soms op de top. Waar plaats je de Heer in jouw leven? Nu, ik heb geleerd voor mezelf. Ik kan niet voor jou praten, ik kan alleen voor mezelf praten. Voor mij is het een troost. Om te beseffen en te erkennen dat God alles van mij weet. En dat Hij er altijd is om mij bij te staan. En mij kracht te geven. Alleen, ik heb wel moeten leren. En nog steeds, elke dag weer opnieuw, moet ik leren om hem dat ook te laten, om hem dat toe te staan. Dat de Heer het gezag heeft in mijn leven. Waarom ik? En waarom niet een ander? Michel, die maakt hetzelfde door als wat ik door heb gemaakt en doormaak. Dat is een logische vraag. Waarom ik en waarom niet een ander? Nou, zo zijn er veel mensen die in hun leven die vraag stellen. Als er iets plaatsvindt in je leven wat je niet prettig vindt en wat je als moeilijk ervaart. En wat je eigenlijk, waar je niet om hebt gevraagd, maar het gebeurt toch. He, een miskraam, een overlijden, een gezwel, een kanker, andere ziektes, noem maar op. Je wordt er toch mee geconfronteerd, of je wil of niet. En wij mensen, wat zeggen we dan? Waarom? Dat is een van de eerste vragen die wij stellen, is waarom? Nou, eigenlijk is dat niet de juiste vraag. Waarom ik niet? In plaats van waarom ik wel? En dat heb ik nu geleerd in de... Ik ben natuurlijk 54, of ben ik 53, ik weet niet meer. 53 geloof ik. Waarom ik niet? En hij wel. En dat maakt een heel ander perspectief. Daarom ben ik gaan kijken voor mezelf naar de soevereiniteit van God. Is God aanwezig, ook in het lijden? Is God aanwezig in mijn pijn? Is God aanwezig in hoe mijn leven op zijn kop is gestaan? Ons gezinsleven is helemaal veranderd door mijn invaliditeit. Want wij hadden dat normale plaatje van ik was de werkende man. En daar waren we heel tevreden mee. En Carla was thuis met de kinderen. Daar waren we heel content mee. Er was een normaal gezinsleven. Ik bracht het inkomen binnen. En we gaven het samen uit. En we verzorgden samen voor het gezin. En dat is toch wel helemaal op zijn kop gezet. Doordat ik nu al 8 jaar invalide ben. Nu, daar moet je klaarheid in krijgen in je leven. En dan ben ik gaan kijken naar de soevereiniteit van God. Nu, kijk eens even mee met een handeling hoofdstuk 12. Er zijn veel meer bijbelteksten die ik zou kunnen aanhalen, maar ik heb er maar een paar voorbeelden uitgehaald. Handelingen 12 vanaf vers 1. En ik lees helemaal tot en met vers 19. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En vorige week heb ik het ook even, sinds heb ik Herodes aangehaald. Hè? Dat weet je misschien nog, hè? in andere omstandigheden. Dus dat is dezelfde Herodes. Dus misschien ken je dat voorbeeld nog, hè, van de dochter van Herodias. Met Herodes en Johannes de Doper. Om de gemeente, van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der onverzuurde broden, en hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van 4 viertallen soldaten, met het voornemen hem naar het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide, sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem, omgort u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zeide tot hem, sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten en hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen gingen zij 1 straat ver, en terstond daarna verliet de engel hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zeide, nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin, met name Rode, voor om te horen wat er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen dat Petrus voor het portaal stond. En ze zeiden tot haar, gij spreekt wartaal. Toch zij bleef volhouden dat het zo was. En zij zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen, en toen ze opengedaan hadden, zagen ze hem en waren verbijsterd. En hij wenkte met zijn hand dat ze zwijgen moesten, en verhaalde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis had geleid. En hij zeide, bericht het aan Jacobus, een andere, niet dezelfde Jacobus als uit vers 1, bericht het aan Jacobus en de broeders. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. En toen de dag gevorderd was, kwam er geen kleine opschudding onder de soldaten, wat er toch met Petrus geschied was. En toen Herodes nasporingen naar hem had laten doen, doch hem niet vond, nam hij de schildwachten in verhoor en liet hem wegleiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en vertoefde al daar. Wat is het verschil tussen Jacobus in vers 1 en tussen Petrus? Als je kijkt in vers 5, wat staat er in vers 5? Door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden, voor Petrus. In het verband. Er staat niks over Jacobus. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat ze ook voor Jacobus aan het bidden waren. Het staat er niet. Maar daar ga ik dan vanzelf, voor mezelf ga ik daar dan vanuit dat ze voor Jacobus ook aan het bidden waren. Maar waarom wordt Jacobus door het zwaard gedood? Waarom wordt Jacobus niet bevrijd door 2 engelen? Nou, het is duidelijk dat de Heer nog een plan had met Petrus. We weten wat Petrus allemaal nog gaat doen. Ik kan niet voor de Heer spreken. Maar de Heer heeft toegelaten, hij heeft niet ingegrepen, dat Herodes Jacobus niet ter dood zou brengen met het zwaard. Het is wel gebeurd. Wat voor impact moet dat hebben gehad op de gemeente? En toch waren ze aan het bidden. Want ze waren op de hoogte, dat Jacobus was omgebracht. Toch waren ze voortdurend aan het bidden voor Petrus. Ze hadden niet de moed opgegeven. Dus een van de lessen die ik voor mezelf eruit leer is, blijf bidden, ongeacht wat er gebeurt. Blijf bidden. De Heer grijpt in, de Heer geeft de oplossing, de Heer geeft de uitkomst, de Heer laat toe. Ongeacht wat ik denk of wat ik verwacht of wat ik vraag. We zeggen wel eens, de mens wikt en God beschikt. Nou, dat is niet zomaar een uitdrukking. Dat is natuurlijk gebaseerd op de Bijbel. Dat hebben de mensen door de eeuwen heen, zijn ze tot die conclusie gekomen, tot die spreekwoorden gekomen. Maar zo is het ook. De mens wikt, maar God beschikt uiteindelijk. Nu kijk eens naar Job. Als je gaat naar het boek Job, en dan de eerste 2 hoofdstukken. Job de Psalmen. Job was een zeer voorspoedig man. Alles ging hem voor de wind. Zou je denken, als je hoofdstuk 1 leest. Hij heeft een vrouw, hij heeft rijkdom, hij heeft veel bezit, veel haven, goederen, 10 kinderen. En dan komt de Satan langs. En de Satan die heeft allerlei plannetjes. En dan opeens gaat het niet meer voor de wind, hè? Job hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Ik ga zo meteen lezen vanaf vers 1 van hoofdstuk 2. Opeens komt er een enorme grote tegenslag in het leven van Job. Lees maar mee, vers 1 van hoofdstuk 2. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Here te stellen. En de Here zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Here, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Here tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Dat is interessant, hè? Hij is dus over de hele aarde gegaan, de Satan. Dus dat kunnen wij niet vatten, hè? Wij snappen dat niet. Hè? Wij hebben daar een paar jaar voor nodig. Maar de Satan is over de hele aarde gegaan. En wat zegt God? Heb je acht geslagen op mijn knecht Job? En dan is het niet dat de Satan zegt, oh Job, hoe heet hij ook weer van achteren? Waar woont hij? Dat zegt hij niet. Hij kent dus duidelijk Job. Als je ziet hoe hij dan reageert, en dan zegt hij, let op hè, hoe het verder gaat. Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet, om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Hoofdstuk 1, hè? Dus alles wat met Job gebeurd is, zou Job niet de eerste persoon mogen zijn om te zeggen waarom? Wat zegt God? Hoewel gij mij hebt laten doen, jou hebt toegelaten om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. Er is geen oorzaak. Zonder oorzaak is Jobs hele leven in het verderf gestort. Wat zou jij doen als je kinderen overlijden? 10, hè? Ik heb niet over ik heb niet over gradaties van ergte. 1 of 10, dat is even erg. In zak en as. Zonder oorzaak is hij in het verderf gestort. En kijk dan wat er verder staat. Vers 4. Maar de Satan antwoordde de Heere, huid voor huid. En al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. De Satan maakt nog een gradatie en zegt, ja, maar dat was niet erg genoeg. Het is logisch dat Job nog volhoudt. Let dan op wat hij dan zegt. Strek daartegen uw hand uit en tast zijn gemeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, hij is in uw macht, alleen spaar zijn leven. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as. Ik vind dat zo machtig mooi voor mezelf. Ja, wij gaan naar de dokter en soms helpen ze, meestal niet, maar soms helpen ze wel. Soms kunnen ze helpen, soms kunnen ze niks doen. Maar in ieder geval kunnen wij naar het ziekenhuis gaan. We kunnen geopereerd worden. Er zijn veel mensen in dezelfde omstandigheden als Michael en mezelf die gewoon geen hulp krijgen. Wij krijgen nog hulp. Had hij een zalfje? Had hij een dokter in de buurt? Wat moet hij doen? Een potscherf moet hij gebruiken, hè? Van zijn voedsel tot zijn hoofdschedel toe. Zo zit hij in zak en as. En kijk dan. Vers 9 en vers 10. Toen zeide zijn vrouw tot hem, en niet vergeten, kijk wat ze allemaal heeft meegemaakt, want het gaat hier over Job. Maar zijn vrouw heeft natuurlijk al hetzelfde lijden meegemaakt als Job. En misschien nog wel zwaarder voor haar. Kijk wat ze dan zegt. Volhard gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zotin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Zouden wij het goede aannemen van God en het kwade niet? En dat is precies waar ik mee worstel in het leven. Het goede willen we hebben. We bidden voor het goede. En er is niks mis mee om voor het goede te bidden. Maar wanneer dan kwaad ons overkomt, wanneer tegenslag ons overvalt, ziekte of verderf of lijden of ontslag of noem maar op, psychisch, noem maar op, alles kan mislopen. Waarom zou ik dat niet accepteren dan van God? En alleen maar het goede. En dat is waar ik mee moet worstelen. Ik kan niet voor jou spreken, maar dat is waar ik mee moet worstelen in mijn leven. Om dat een plaatsje te geven van, hey, God is er niet alleen voor de mooie dingen en de goede dingen. Maar ook wanneer mij slechte dingen overkomen, dien ik God de eer te geven. Hij is de soevereine God. En dan denk ik terug aan vers 3 en vers 4. Kijk nog maar eventjes een keer in vers 3 en vers 4. Heb je afgeslagen op mijn knecht Job? Niemand op aarde is als hij, zo vroom, oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Zo wil ik zijn. En wat staat er dan in vers 4? En wat staat er dan? En nog volhardt hij in zijn vroomheid. Ook al is hij zonder oorzaak in het verderf gestort. Nog volhardt hij in zijn vroomheid. Dat is waar ik me aan op wil trekken. Dat is waar ik een voorbeeld aan wil nemen. Niet alleen aan Job. Ook aan Petrus. Ook aan Jacobus. Ook aan de andere apostelen. Noem maar op, alle voorbeelden die terugvinden in de Bijbel. Maar dat is wel de kracht die je ziet. Omdat zij Gods soevereiniteit accepteren in hun leven. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 21. Beginnend in vers 21. Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Heere, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide dan tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij? Dit gerucht ging dan uit onder de broeders dat die discipel niet sterven zou. Doch Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Ik denk misschien wat heeft het hiermee te maken. Maar toen het zo dat voor mezelf aan het lezen was. Wij maken allemaal plaatjes. En wij vullen in voor wat God bedoelt. Wij bepalen wat God heeft gezegd. En wat het betekent. En dan ontstaat er een gerucht. God zegt het hier tegen Petrus. Maar ondertussen ontstaat er een gerucht dat die discipel niet sterven zou. Maar dat is helemaal niet waar. En dan zegt die discipel, schrijft het ook zelf. Dat heeft de Heer helemaal niet gezegd. Hij heeft alleen gezegd. Indien ik wil, dan zal het zo gebeuren, maar daar heb jij niks mee te maken. En dat is onze plaats die we moeten kennen. En dat is waar ik het soms moeilijk mee heb, van mijn plaats te kennen. Omdat ik mezelf soms op de gelijke hoogte zet als God. En daar hoor ik helemaal niet te zijn. God is de soevereine God en hij heeft de macht, hij heeft de controle, hij moet beslissen. En geef ik hem dan ook dat recht om dat te doen, ook in mijn leven. Nu, kijk naar Paulus. Als je even meegaat naar 2 Timotheüs hoofdstuk 4, vers 18. Als jij denkt aan Paulus, en je zou je een beeld moeten schetsen van die man. En nu zijn wij natuurlijk, hebben de Bijbel gelezen. En we hebben Paulus in de verschillende brieven, en we zien hem in Handelingen. Ik denk dat we allemaal wel een bepaald beeld hebben van Paulus. Dus probeer dat beeld eens voor jezelf vasthouden, het beeld dat jij hebt van Paulus. En lees dan dit vers, vers 18. Paulus schrijft hier aan Timotheus: De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Dat is grappig gezegd van Paulus. Hoeveel keer heeft hij de 40 min 1 stokslagen gekregen? Hoeveel keer heeft hij schipbreuk geleden? Hoeveel keer heeft hij nachten zonder slaap doorgebracht? Dagen zonder eten? Hoe vaak heeft hij armoe gekend en rijkdom? Hoe vaak is hij op de vlucht moeten gaan? In een mandje over de muur hebben ze moeten laten ontsnappen. Door een deurtje. Hoe vaak heeft hij terecht gestaan? Hoeveel keer is hij gestenigd? En die Paulus, die man, die zegt dus, kijk nog maar een keer. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Dat geeft je een heel ander beeld, hè, van die man. Zijn godsvertrouwen is zo enorm groot. Hij accepteert Gods soevereiniteit. En hij weet wat hij van God kan verwachten. Kijk dan in 2 Korintiërs hoofdstuk 12. Het gaat over dezelfde apostel. Vanaf vers 5. Hij is bezig om op te zeggen wat hij allemaal, zo overkomen, wat hij allemaal gedaan heeft, enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij in vers 5, over die persoon zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niet roemen. Of het moest zijn in mijn zwakheden. Want, als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is dezelfde persoon. Die zegt, de Heer zal mij veilig in zijn koninkrijk doen komen. Dezelfde persoon die al die dingen heeft meegemaakt in zijn leven. En dat is waar ik ook mee worstel in mijn leven. En zeg van ja, hij heeft 3 keer gebeden. We weten niet wat de doorn in het vlees is. Het kan zijn dat hij blind is. We weten het niet. Iets met zijn ogen. We weten het niet zeker. Maar het is in ieder geval wel zo dat hij ervoor bidt naar de Heer. Van, Heer, alsjeblieft neem het van me weg. Maar de Heer heeft tegen hem gezegd, mijn genade is u genoeg. En dan moet hij het accepteren. En hij accepteert dat dan ook. Hoe zit het in jouw leven? Kun je accepteren dat je moet leven met bepaalde handicap of een bepaalde tegenslag of bepaalde benauwenis of wat dan ook? Iets wat jij niet wilt. Waar je niet voor gevraagd hebt. En het overkomt je toch. En dan God de eer geven. En God mee laten delen in jouw lijden. Hem de soevereiniteit geven. Dat is waar ik persoonlijk mee worstel. Want het lukt me niet elke dag. De ene dag beter dan de andere dag. Maar ik wil het wel. Ik wil zijn zoals Paulus hier zegt. Maar ik moet ervoor strijden. En dan heb ik het nodig dat er een juist perspectief is. Dan heb ik nodig dat mijn vrouw even tegen me zegt dit of dat. Of een broer of een zuster. We zijn allemaal zwak. We zijn allemaal mens. En we hebben goede dagen en slechte dagen. We hebben een dag dat we alleen maar kunnen huilen. Of we hebben een dag dat we heel veel plezier hebben. Of wat dan ook. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dit. Kan ik accepteren dat God de leiding heeft in mijn leven. Dat hij de soevereine God is. En dat hij ook leiding kan geven. Zelfs als ik zwak ben. En worstel met mijn gezondheid, bijvoorbeeld. De toren van Siloam. Heb je misschien wel van gehoord, hè, van gelezen. En wat zegt de Heer Jezus? Zoek hem straks naar je op als je wilt, voor jezelf. Hij zegt, denk je nou echt dat die mensen meer gezondheid hebben? Want de toren van Siloam was net als de toren van Pisa. Die stond scheef en hij valt om. En hij stort om en hij valt op die mensen. Nee, die waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hij zegt, pas op. Zorg dat je leven in orde is. Zondag niet. Want wij moeten niet gaan wijzen naar elkaar. Wij moeten zorgen. Wij moeten op ons eigen leven letten. Wij zijn verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor hoe ik leef. Ik ben verantwoordelijk voor het beeld dat ik geef aan anderen. En hoe ik in mijn relatie sta met God. Met mijn vrouw, met mijn kinderen. Noem maar op. Ik kan niemand de schuld geven. Ik kan alleen bij mezelf te raden gaan. Net zoals Job deed. Het gaat tussen mij en tussen God. Ik moet leven met mijn omstandigheden. En kan ik daarin dan God de eer geven? En dat wil ik doen. Dat is ook mijn streven. Maar dat wil niet zeggen dat me dat elke dag lukt. Daar heb je ook elkaar voor nodig. De aanmoedigingen. Maar het is wel mijn streven om zo te zijn. Vol te houden. En te leven ter eer en glorie van God. Nou, mijn uitdaging aan jullie is aan mezelf. Mijn les hier weten en mijn les zijn ook voor mezelf en niet voor jou, maar mijn uitdaging aan mezelf, aan jou is, accepteer Gods soevereiniteit in jouw leven en geef hem de eer onder alle omstandigheden. Ik weet niet wanneer ik in een rolstoel terechtkom. Net als Michaels ingrepen. Je moet je het wel doen, moet je het niet doen. En de consequenties zijn dit en de consequenties zijn dat. En jij, je gezin dit en dit en dat. Ja, ik kan een potje gaan zitten janken elke dag. Maar dat verandert niks aan de situatie. Soms zijn er omstandigheden die je moet accepteren. En de een heeft er 5 jaar voor nodig, de ander 10 jaar. De ander is er in 1 dag mee klaar. Laten we elkaar de ruimte geven daarin. En elkaar aanmoedigen dat iedereen op zijn wijze Gods soevereiniteit leert erkennen, herkennen, aanvaarden, omarmen in zijn leven naar God toe. En dat we net als Paulus, ik wil eindigen nog met dat laatste vers, 2 Timotheus 4, vers 18. Dat dat mijn gebed mag zijn. En ook mijn voorbeeld naar mijn omgeving. 2 Timotheus 4, vers 18. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Weet je, Michael en ik hadden straks een hoop, ja, het is maar tijdelijk. Maar dat wil niet zeggen dat we geen pijn hebben. Het is maar tijdelijk. Maar tijdelijk is soms wel 50 jaar. En toch is het maar tijdelijk, afgezet tegenover de eeuwigheid. Elk mens, zijn lijden is echt. Moeten we niet kleineren, wegdoen. Maar laat ons oog gericht zijn op het hemels koninkrijk, want God kan ons dat brengen. Dat dat ons gebed mag zijn. Amen.
Dank u wel, Rieke. Ja. Er komen nog een aantal liedjes zingen voor het gesprek.